Beste mensen, reviewseizoen is begonnen. Call of Duty, Life is Strange, twee farming games, Sonic, Metaphor, enzovoort, enzovoort. Vandaag en nog veel meer in de week met XBNL. November 2024, jongens, aflevering 306. En ja, ik hou van deze tijd van het jaar, man. De ene na de andere game die dropt. En er valt zoveel te bespreken. We hebben zoveel nieuws deze week. We hebben zoveel reviews. Dus ga er maar eens goed voor zitten. Ik ga proberen deze podcast komend uur in goede banen te leiden. En dat doe ik niet alleen. Dat doe ik samen met Jeff uit het Verre Oosten. Jeff, welkom, hey. Jongen. Yes. Do, was jij een beetje klaar voor de piek in het reviewseizoen?
Nou, ik moet zeggen, het is wel even heftig, man.
Het is flink,
hè? Even voor je beeld voor me. Ik heb deze week in 3 dagen tijd weer 2 reviews geschreven, dus...
Het is echt insane. Ik ben heel benieuwd hoe jouw taantjes erbij liggen en dat gaan we straks zeker wel horen. Niels, jij zat prijsdiep natuurlijk in de game van Xbox, mogen we nu wel zeggen.
Call of Duty. De Call of Duty. Call of
Duty. Ja, lekker, man.
Spring Race, lekker in de chat. Ja, nee, zeker. Dan komen we zo meteen... Gaan we daar eens even uitvoerig over praten natuurlijk.
Nou, zo meteen dan gaan we over enkele seconden doen. Nadat ik even kort geïntroduceerd heb wie we zijn. Mensen, mocht je voor het eerst intunen. Wij zijn xboxnederland.nl, afgekort ook wel XBNL. Ik denk, Jeff, dat we ongeveer 11 jaar bestaan. Meer dan 1000 reviews op onze website hebben. Meer dan 12.000 nieuwsartikelen. En 306 podcasts met deze erbij, als je hem erbij rekent. We hebben een leuke community, die is te vinden op Discord. Wil je daar ook lid van worden? Check dan de link op onze website. In deze wekelijkse podcast bespreken we het nieuws van deze week. Bespreken we de reviews van games. Soms hebben we ook techproducten die we gaan bespreken. En gaan we natuurlijk uitgebreid in op al jullie vragen en wat we zelf gespeeld hebben. En ik denk, jongens, ja, het topic van deze week. We kunnen er eigenlijk niet omheen en we willen er ook helemaal niet omheen. Want dat is natuurlijk gewoon de echt... keiharde lancering van Call of Duty Black Ops 6, nummertje 6 alweer. Het is de zoveelste Call of Duty in de afgelopen 2 decennia, maar iedere keer, ja, wil ik zeggen, weten ze te overtreffen. Niet altijd ten goede, maar het lijkt erop dat Black Ops 6 wel een hele goede lancering gekend heeft. Niels, wat zijn zo'n beetje de eerste indrukken van de game? Hoe is die, wat heb je zo meegekregen? Hoe is die ontvangen?
Nou, persoonlijk, dus ik had even dacht van, nou, we zullen wel even zien of dat scoort. Maar de persoonlijke indruk is dat die campaign in ieder geval echt fucking dik is, jongen. Die is zo goed, dat ik dacht van, oh, dit is echt weer de beste campaign die ik in jaren heb gespeeld. Ja. Zelfs de Modern Warfare 1 reboot, die komt hier niet bij. En dat komt omdat ik gewoon de thema's van de campaign gewoon erg leuk vind. In plaats van een squad en een SWAT en noem maar op, is het nu gewoon... Meer een Tom Clancy verhaal. Allemaal meer David Baldacci. Ik weet niet of die auteur kent. Verhaal. En dat vind ik gewoon echt super vet. Ja. En nou ja, inderdaad. Weet je, voor mij. Waar kwam de developer zelf mee? Nummer 1 total players. Nummer 1 hours played. En nummer 1 total matches. Gewoon iedereen speelt Call of Duty gewoon. Het is gewoon de beste opening weekend ooit.
Ja. En dat zegt wel wat. Deze game bestaat natuurlijk al heel lang. Deze franchise althans. We hebben heel veel... succesvolle titels voorbij zien komen. We waren ook kritisch afgelopen jaren, moet gezegd worden. Zeker. Met als dieptepunt, geloof ik, Cold War, die we een 3 of een 4 hadden gegeven. De laatste paar, met uitzondering van Modern Warfare 3, leken ze zich wat te herpakken. En met Black Ops 6, ja, kunnen we toch wel zeggen dat ze zichzelf wel weer opnieuw bewezen hebben. Voor zover Activision Blizzard zich nog met Call of Duty moet bewijzen. In ieder geval... is die game goed ontvangen? Breekt die records? Ja. Wordt die heel veel gespeeld? Domingo zo ook volgens mij binnen onze community. Tenminste, Discord, Call of Duty is alive and kicking volgens mij.
Ja, dat kanaal hebben we natuurlijk een aantal weken geleden weer in het leven geroepen. En daar wordt ondertussen weer dagelijks over gekletst. Zo, en ik denk wat leuk is om te zien is dat het niet alleen over de campaign gaat... maar ook over de multiplayer en de zombie mode waar we ongetwijfeld straks... nog iets meer over gaan vertellen. Dus ja, Call of Duty is weer alive and kicking.
Lekker, man. Lekker.
Maar hey, allemaal leuk en aardig, hè? Dat hij hoge cijfers krijgt, dat de campaign als een malle aanslaat. Maar is dit een legendarische campaign? Kan die, zeg maar, in het rijtje van die top 1, top 2 Call of Duty campaigns.
Ja, ligt van heel Call of Duty, van 20, 25
jaar? Ja. Nee, ja, van 25 jaar Call of Duty. Nee, ja. Gaan die kinderachtig doen hier.
Nou, laten we dit punt direct maar markeren en een overstap maken dan. Dit is een hele mooie vraag die je opwerpt, Jeff. We hebben allemaal Call of Duty gespeeld afgelopen week. Niels, jij bent de lead reviewer. Jij gaat er nog komende weken ook nog verder natuurlijk veel meer mee aan de slag. Maar misschien kun je wel al gewoon jouw eerste indrukken delen van. En laten we beginnen bij de campaign en dan werken we vanuit daar. Kunnen we misschien ook nog even over zombies en multiplayer hebben, maar... Eerst maar eens even aanhakend op de vraag van Jeff, de campaign. Hoe episch en historisch is deze?
In de moderne Call of Duty's vind ik dit misschien wel de beste. Maar, moet ik terugdenken aan Modern Warfare? Ik weet niet. Het is gewoon goed uitgevoerd. Ja, dit is een goede vraag. Ik vind, weet je, Call of Duty zoals het voorheen... Ja, weet je, toen ik 13 was, of 12 of zo, met Call of Duty 1... Misschien nog wel, weet ik veel, jonger. Nee, ja, ik weet niet, zo'n 13 of zo. Ja, dat was toen helemaal... niks verslaat die campaign gewoon van Call of Duty 1. Zeg maar, gewoon de Tweede Wereldoorlog, zeg maar, dat gevoel. Maar dat is dan nostalgie. Maar dit is zo'n ijzersterke campaign. Met goede personages, goede motion cap, goede omgevingen, goed script, goed uitgevoerde missies die ook echt boeiend zijn. Je kan je soort van hideout kan je helemaal upgraden ook. Weet je, er zit goed nog interactie in. Weet je, het is gewoon, er is overal goed over nagedacht. Eindelijk in plaats van dat gedrocht van vorig jaar, wat Modern Warfare 3 heet. Weet je, hoe groot kan het verschil zijn tussen zo'n slechte campaign naar inderdaad zo'n campaign als die van dit jaar. Dat is echt ongelooflijk. Ik behalve wat notities erbij nog van wat ik heb opgeschreven, maar zonder dat ik spoilers geef.
Ja, laten we het proberen voor zover het kan spoilervrij te houden. Aan de andere kant laten we ook niet te panisch doen. Mensen, dit is gewoon weer een flinke actiegame met over de top verhaalvertelling. Zoals je dat eigenlijk al van al die Call of Duties gewend bent, tenminste wat mij betreft.
Ja, ik heb nog niet eens klaar. Maar weet je wat het mooie is hiervan? Dat je hem gewoon kan downloaden in een Game Pass. Dat je gewoon even die campaign kan gaan spelen. Dat je denkt van, ja, weet je, ik hoef niet gelijk de game te kopen. Of misschien ben je helemaal geen fan van de multiplayer. Dat kan ook. Maar die campaign is in ieder geval gewoon lekker een shooter campaign. Met een goed verhaal. En gewoon goed uitgewerkt. Ja.
Ja, nee, ja, goed. Laten we het rondje even afgaan. Do, jij hebt ook volgens mij al wat van de campaign gespeeld. Of misschien heb je hem inmiddels al uitgespeeld.
Ik heb hem inderdaad afgelopen zondag al uitgespeeld. Ik ben het niet eens met Niels. Ik vind het zeker niet de beste van allemaal. Want de mensen die toch wel de originele Modern Warfare hebben gespeeld... met de legendarische missie All Gillied Up erin en Modern Warfare 2. En dan misschien ook wel Modern Warfare 3 en die reboots van Modern Warfare... maar ook de originele Black Ops... die hartstikke sterk was met Alex Mason, die gebrainwashed werd. En ook nog wel Black Ops 2 erbovenop. Ja, dat zijn toch wel de games die nog wel boven deze Black Ops komen te staan, wat mij betreft. Maar ik denk dat dit wel een hele mooie redemption arc is voor Activision. Omdat het voorgaande deel natuurlijk niet heel erg best was. En ja, dit is eigenlijk gewoon weer wat je verwacht van een campaign van Call of Duty... hij speelt gewoon weer lekker weg. Echt weer als een blockbuster film met hier en daar wat andere sausjes eroverheen. Waardoor je ook even soms toch een afslag neemt van de traditionele campaign. En dat werkt best wel erg verfrissend. Dus ja, weet je, ik denk dat dit wel weer de richting op is die we willen zien voor Call of Duty. Maar ja, de beste campaign zou ik dit zeker niet noemen.
Maar laten we eerlijk zijn, dit is voor Microsoft is dit toch wel even lekker zo. Gewoon zeker. Na alle drama van Bethesda en Redfall en van die kleine games die niet werken en games die maar worden uitgesteld. Gewoon even lekker on schedule, Call of Duty, bam, hoppakee, daar zijn ze. Was sowieso een lekker weekje voor Satya Nadella, geloof ik. Maar daar hebben we het zo nog over.
Ja,
daar
gaan we het straks nog over hebben.
Ah, goed. Dit is niet de ere van Microsoft. Hè. Laat dat wel wezen. Want we kunnen nu wel denken van... Ja, dit hebben ze gedaan naar aanleiding van de kritiek van vorig jaar. Maar voor je beeldvorming zitten 3 studio's op Activision voor Call of Duty. En die beginnen na elk deel direct met de ontwikkeling van het volgende deel. En daar doen ze 3 jaar ongeveer over. Dus deel is ondertussen ook alweer 3 jaar in productie. Dus dit zat al in de
pijplijn. Nee, 100%. Maar dit was met Redfall natuurlijk hetzelfde verhaal. Alleen dan, dan krijg je wel al die kritieken van, maar is dit nou Microsoft? En weet je, dan begint het een beetje door te druipen. En dit is ook gewoon een kwestie van, weet je, het wordt gewoon goed gemanaged. We laten dat met rust. We laten die hun ding doen. Wordt ook niet direct ver Microsoft, dit hele verhaal. Ja. Dat merk je. En dat werpt dan ook wel weer zijn vruchten af.
Hey, en laten we wel wezen, de overname heeft alles bij elkaar bijna 3 jaar geduurd. Dus op zich...
precies.
Een game studio, in ieder geval het is gewoon Activision Blizzard werk zonder gekheid. Maar ik kan helemaal geen uitspraak doen over is dit de beste campaign of niet. Want ik ben heel lang geleden afgehaakt op Call of Duty. Ik heb deze weer opgepakt omdat hij in de Game Pass kwam. En ik dacht, ik heb toevallig een paar dagen vrij. Laat ik gewoon eens die campaign spelen. Dan heb ik ook, kan ik de mensen ook vrijdagavond met de jongens in de podcast meepraten. En ik was gewoon vanaf minuut 1 geboeid.
Ja, joh,
ik dacht van dit is inderdaad. Hè, jij had het over toen je 13 was. Ik herinner me echt nog heel goed de allereerste Call of Duty die ik speelde. En wat voor gevoel dat had. Ja, doordat ik dit nu al... misschien al 5 tot 10 jaar deze hele franchise nagenoeg niet of niet gespeeld heb, was dit voor mij weer een soort van hoe moet ik het zeggen, een soort van welkom, een nieuwe introductie in de franchise. En dan zie ik daar graphics die on par zijn met Hellblade 2, zou ik bijna zeggen. Al die bewegingen, die facial animations, die het ziet er allemaal zo gelikt en zo goed uit. En dan kom je in die eerste missies en dan zit je daar op zo'n soort van... wat is het? Een soort van Bill Clinton-achtige...
Die vooral.
Ja.
Dat is wat je net zegt inderdaad. En dat is waar ik dus een verschil heb met wat Domingo noemt. Voor mij zit het in die details. Want je kan dus gaan rondlopen op die... Denk van Fundraiser is het volgens mij, van Bill Clinton.
Ja, Fundraising, ja.
En je hoort overal gesprekken. Dus je kan gewoon rond gaan lopen. Ik heb eerst een kwartier rondgelopen. Ik zweer het je, die zaal. Ik heb de hele fucking missie heb ik niet eens gedaan. Ik ben gewoon rondgelopen. Dan hoor je allemaal gesprekken uit de jaren 90. Wat er toen allemaal speelde, weet je. Dat, maar dat soort details vind ik super vet. Daar ga ik helemaal op aan. Dat vind ik zo vet.
Ja. Nee, dat vond ik dus ook. En dan als we even bij dat level blijven, dat zit redelijk in het begin. Dus ik denk, qua spoilers, valt dat allemaal reuze mee. En dan heb je ook gewoon, ik zat later wat filmpjes te kijken. En dan zag ik een filmpje van iemand die het op een hele andere manier dat level doorgegaan is. Dus je hebt daarin kennelijk ook nog, zoals ik me op dat moment helemaal niet zo bewust van, heel veel vrijheid in hoe je dat gaat aanpakken, stelt. Ga je met de vrouw flirten en probeer je op die manier dingen voor elkaar te krijgen. Dat klinkt bijna alsof het een point-and-click game is, maar dat is het zeker niet. Maar dit was gewoon een heel vet stealth level. En het volgende moment zit je in een grote woestijn, een soort van semi-open zone. Ga je een soort van, probeer je onder de radar allerlei dingen onschadelijk te maken. Dan kun je ook weer kiezen, ga ik daar gewoon guns blazing? Ga ik vanaf een berg met snipers? Ga ik proberen stealth dingen te dismantelen, zeg maar? Ik was echt onder de indruk. Het heeft me van A tot Z, van tot de allerlaatste minuut weten te boeien. Tuurlijk, weet je, die blockbuster verhaalvertellingen heb ik zelf iets minder mee, maar toch vond ik het interessant genoeg. En en die shooteractie is natuurlijk gewoon super lekker, dus ik was blij verrast, man. En dan laten we wel wezen, hè. Jeff, noem mij eens 1 game afgelopen 10 jaar die gereleased is met en een volwaardige campaign en een complete zombie mode waar je weken zoet mee kunt zijn. En een totaal pakket aan multiplayer. En dat alles functioneert. En dat er geen gedoe is. En dat je gewoon een AAA-productie voorgeschoteld krijgt. En vanaf het moment dat je hem gedownload hebt via Game Pass of dat je hem gekocht hebt, interesseert me echt geen ene moer. Noem eens 1 game. Ik kan het niet noemen.
Ik zou willen zeggen... maar ik denk dat ik mijn geloofwaardigheid dat niet helemaal goed komt. Forza Horizon 5 natuurlijk.
Ja, dat was een succes online inderdaad.
Ja, vooral die zombie mode, hè? Ja.
Ja. Nee, maar,
nee, ja, maar dit is gewoon op al die vlakken. Weet je, ze hebben jarenlang hebben ze hier een geklooi mee gehad met die multiplayer modus. Wij hebben er jarenlang over gerant van waar, dit weet je van tevoren. Waarom heb je die shit niet voor elkaar? Het heeft echt ontzettend veel rants geduurd. Maar tegenwoordig hebben ze die shit gewoon voor elkaar.
Ja, exact. Ja.
Maar je krijgt inderdaad dus, wat Rick al zegt, je krijgt zoveel bang for your buck. Want je hebt meerdere soorten games inderdaad. Want als ze even de zombies erbij pakken, dat is echt, dat is een game aan zich weer. Want dan heb je een soort van back for blood in Call of Duty.
Ja, en ik word alweer group pressured in die zombie mode. Ja, want ik had de afgelopen week met je over, Rick. Van ja, weet je, ik ben op zich blij dat het gewoon een campaign is. Want dan kan ik me even links laten liggen. Want ik zit gewoon lekker in Cyberpunk nu. Dus,
je had vakkundig... Ja,
nee, laten we even zeggen... Gepareerd. Precies, ja. Nee, maar Niels, je hebt nu de keuze, hè? Ik kan zeggen, ja. ik blijf of Cyberpunk spelen, waar ik nu in zit. Of ik kan zeggen, ik ga nu Call of Duty doen. Maar de kans is best groot dat als ik nu Call of Duty ga doen... Ik steek daar weer 20 uur in. Dat ik nooit meer Cyberpunk ga aanraken. Dus dit, ja...
Focus,
wat ga je doen? Wat ga je adviseren? Wat ga je adviseren, Niels?
Dit is wel echt een sterk staaltje externaliseren. Niels, maak jij even een beslissing voor je.
Nou, ik vind dat je zeg maar bent verantwoord als redacteur. Dat je mee gaat spelen met zombies. Ik snap je struggle wel. Ja, dus zou je
zeggen, maar je kunt doen. Ik zou zeggen tegen jou, ga lekker door argumenteren. Maar weet wel, er zit een kans in dat ik Cyberpunk nooit meer ga aanraken.
Oh, hey, Joost in de chat zegt gewoon Cyberpunk blijven spelen. Ik had een beetje gewacht van Joost.
Ja. Gewoon de grootste fan uit heel Nederland, denk ik, zo'n beetje, uit de Benelux.
Ik denk het ook inderdaad, ja. Nee, maar daar heb je wel een punt, weet je. Zeker zo'n verhalende singleplayer game, dat is, en die ook zo groot is als Cyberpunk, is wel lastig als je die een paar weken even uit bent om dan weer op te pakken.
Ja.
Maar ja, de eerlijkheid is wel, je mist wel wat. Ik was, het laatste keer dat ik het zeg hoor, ik ben geen grote Call of Duty fan, maar zoals gisteravond hebben we met z'n vieren hebben we de hele avond zombie mode gedaan.
Ja.
En het ging letterlijk, zullen we er nog maar eentje doen? Kom op, nog even eentje.
Ja, echt,
ja, dit is echt de laatste. Ja, nee, nu is het klaar. Zo ging het.
Ja, echt zeker.
Nee, maar ik zal jullie even... Ik zal jullie wel eens even een keer een paar potjes uit de brand helpen. Met zombie mode.
Ja, goed. Dat.
Doe dat even op je 4090 RTX.
Ja, daarom.
Met je 150.000 RTX.
Wat vond je nou tofste level? Is het te spoilerig of kunnen we dat toch iets over zeggen?
Nee, ik denk dat wel spoilerig is.
Okay.
Gewoon een campaign. Ik weet niet, zo'n level als die van die Bill Clinton, hè, die fundraiser, is voor mij wel typerend voor de kwaliteit van die campaign dus verder. Dus inderdaad, hè, dat detail erin, al die gesprekken die je overal hoort. Weet je, ik ga altijd ook tussen missies in, kan je met die squadmates van je, kan je gaan praten. Dat doe ik ook altijd, ik ga al die gesprekken aan. Er zit gewoon zoveel detail in, dat is voor mij, voor iemand die het verhaal altijd heel erg volgt. Is het gewoon superleuk. Dus,
ja, maar dat is het wel dus. Hè. Jij vindt dat super vet, omdat jij niet elke Call of Duty hebt gespeeld. Want een van de eerste Black Ops. Ik zie trouwens, hangt mijn camera nou gewoon weer, jongens?
Ja, die hangt inderdaad.
Dan ga ik wel heel even mijn PC opnieuw opstarten. Ja. En als je bijvoorbeeld de eerste Black Ops hebt gespeeld, daar heb je bijvoorbeeld ook gewoon Ronald Reagan in zitten, waar je direct opdrachten van krijgt, waar je gesprekken mee hebt. Dus als jij een doorgewinterde Call of Duty speler bent qua campaigns,
maar die heb ik ook
gespeeld. Ben je dit allemaal wel gewend, die details?
Ja, sure. Nee, het is niet de eerste keer dat het gebeurt. Helemaal met je eens. Maar het viel nu gewoon op dat het consistent is. Dus niet één keer. Hè? Bijvoorbeeld met Reagan. En al die dingen van, oh ja, dit is echt een grote scène. En dan vlakt hij weer af. Nu is het echt vanaf moment één in die campaign. En hij blijft hoog. Dus het blijft maar details, details, details. En dat vind ik wel, dat heb ik nog niet meegemaakt in de campaign. Heel eerlijk gezegd.
Ja.
Dus niet meer zeg maar zo zoals in het voorgaande, bijvoorbeeld, hè, pak die van een paar jaar geleden van Amsterdam. Die scène van Amsterdam, die zat dik in elkaar.
Die was
helemaal mee eens.
Ja.
Snap ik. Maar dat was wel een piek en dan weer een piek. En nu is het echt gewoon helemaal top-notch, de hele campaign.
Hoe?
Nou, daar ben ik niet helemaal mee eens. Want ik vond wel, als je hebt het nu over Modern Warfare 2, de reboot. Als je kijkt ook naar hoe vet Modern Warfare 1 was, waarbij je op een gegeven moment gewoon in een woonwijk midden in Engeland op een gegeven moment, midden in de nacht met een groepje special forces, een huis binnenvalt, waarin je echt tactisch om je heen moet kijken om alle tango's uit te schakelen en eigenlijk een terroristische cel op te rollen, nou, dan blijven dat soort scènes mij wel meer bij dan een campagne van de Black Ops 6, om heel eerlijk
te zijn. Ja, en ik denk dat dat dus inderdaad heel persoonlijk is, want jij gaat misschien bijvoorbeeld meer aan van Special Forces, waar ik juist meer aan ga van dit soort campaigns, waar je juist een beetje aan de zijlijn illegaal met z'n allen iets gaat opzetten.
Ja, dat is wel zo, ja.
Ja.
Hé, maar man, als de zombie gespeeld gaat worden, dan wil ik wel graag alvast even een plekje reserveren, want dat lijkt me ook wel gezellig.
Nou, dat zombie, ja, het was serieus echt heel erg tof. En ik zie ons dit nog wel een paar weken spelen. Ja. En kijk, wat ik zo tof vond, denk ik aan de... Ik zat te denken van, ja, wat kan ik daar nou over zeggen zonder te spoilen? Maar laten we afspreken dat we volgende week of de week daarna kunnen we misschien wat meer een spoilercast doen, waarin we echt die campaign helemaal van voor naar achter gaan doorspreken. Maar ik denk dat het er bij mij op neerkomt dat ik juist die variatie tof vond. Hè, dus variatie, het ene moment meer stealth, het andere moment meer open zone.
Ja, en goede stealth. Je zegt het heel goed. Stealth, die ook echt uitvoerbaar is in plaats van, ik word gezien, toch meer in overhoop knallen. Ja. Wat het in voorgaande delen vaak is. Je kan nu eindelijk eens keer... Wat moet je zelf doen?
Ja, wat...
Klinkt als mijn gameplay in Cyberpunk, dit.
Ja, dit lijkt een beetje op Cyberpunk, Jeff.
Ja. Of de stealth gameplay. Nee, dat is gewoon... Ik ga heel stealth, weet je, alles helemaal scannen, iedereen taggen, alles in kaart brengen. En dan denk ik van, oh ja, dan ga ik daarin, dan zo, en dan kan ik achter die om. En weet je, ik omzeil dan de eerste twee wachters, ik klim over het muurtje... En wiep, 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 camera, iedereen om me af. Ja hoor, wat gewoon weer een grote schietpartij.
Of niet erin komen.
Deze kun je echt...
Met de Gisolid.
Ja, maar kijk, wat ik zo tof vond bij sommige van die...
Sorry, ik ga verder.
Ah nee, wat ik zo tof vond bij sommige van die levels stelt, is dat het ook echt een beetje als een soort puzzel aanvoelt. Hè, dus als je echt de goede strategie kiest... kun je hele levels stealth doorgaan. Maar dat is mij vaker niet dan wel gelukt. En soms koos ik daar ook gewoon niet voor, omdat ik daar ook niet altijd zin in had. Maar juist gewoon die variatie, dat je daarin wat kunt kiezen, en dat je met gewoon wat denkwerk en eerst even verkennen en even naar alle hoeken van het veld gaat om een goed overzicht te creëren. Je gaat wat gesprekken aan met bronnen, die geven dan weer wat extra informatie en zo. Ja, ik vond het wel... ik vond dat wel tof, weet je, dat je gewoon zelf je tempo daarin kon bepalen. En,
Spoilers, ja,
boys, doe me dan even een rol. Ga dan alsjeblieft ook, zodra ze in Game Pass zitten, ook even die reboots van Modern Warfare 1 en 2 spelen. Vooral in 2 heb je ook van dit soort situaties, waarbij je op een gegeven moment als duiker in een gracht in Amsterdam belandt. En daar lopen allemaal vijanden rond. En dan mag je ook gewoon die keuze maken van, ga ik met mijn pistooltje met demper erop, alles stealth doen en trek ik mensen onder water, of ga ik gewoon full blazing erin? Ja. Nou, voor jullie voelt dit nu heel erg nieuw, waarschijnlijk omdat jullie niet heel veel campaigns hebben gespeeld, maar dit is wel eigenlijk hele typische Call of Duty campaign gameplay. En dan noem ik bewust deel 3 natuurlijk niet.
Ja,
deel 3 had die gameplay eigenlijk ook, maar deel 3 werkte dat gewoon super slecht uit, doordat je gewoon vijanden soms 3 keer een headshot moest geven, omdat ze zo'n dikke armor hadden en daarna gingen gewoon alle alarmbellen af. Dus,
ik heb ook direct 1 heb ik weer gedownload. Kennelijk had ik die in bezit. 3 zit in Game Pass, heb ik dus ook gedownload. En 2 die zit helaas niet in Game Pass, heb ik niet in bezit. Ik heb nog opgezocht. 1 en 2 heb ik ooit gespeeld, alleen dan niet de reboots. Dat is dus echt 2009, 2010 of zo geweest. Kan ik me helemaal niks van herinneren. Als er niet in True Achievements gestaan had, dan had ik misschien wel gedacht, ja, dat heb ik mogelijk niet gespeeld.
Kun je niet meer herinneren?
Nou, 1 kan ik... Is dat level dat je op een gegeven moment in zo'n flat gebouw zo'n
cyberpot
moet doen? Ja,
dat is All Gilly Top. Dat is eigenlijk wel de meest legendarische missie alle tijden voor Call of Duty. Maar je hebt er in deel 2 heb je ook zo'n soortgelijke stealth missie. Ik weet even niet meer hoe die heet. Maar dat is een van de eerste missies waarbij je eigenlijk op een bevroren vlakte samen met Captain Price een kamp gaat infiltreren. En er woedt een behoorlijke sneeuwstorm. En je moet eigenlijk de wind en de de windvlagen die in dat level voorkomen, moet je gebruiken om niet gezien te worden, om op die manier kamp langzaam en zeker binnen te dringen. Wat zeg je?
Komen dan ook van die tanks langs rijden terwijl je laag ligt? Ja. Of is dat weer een andere?
Ja, je begint het level, misschien herken je dat nog. Je begint het level met, hoe noem je die dingen die ze gebruiken om te klimmen in je handen aan ijs. Dat je erin slaat, daar begin je het level mee. Een soort van die pikhouwelen die je gebruikt om een ijsberg te beklimmen.
Ja, dat rinkelt wel een belletje. Ja.
Maar goed, dus inderdaad, de reboot Modern Warfare 1 en 2, die campaigns, die zijn, als je dat nu niet gespeeld, zijn zeker aan te raden.
Ja.
Drie overslaan gewoon.
En als je ze nog helemaal niet hebt gespeeld, dan ga je gewoon vanaf 2007 aan de slag en dan ga je ze gewoon allemaal uitspelen.
Heeft onze community
Wat deed dat, geloof ik, ja.
Afgelopen jaar al die Call of Duty's nog een keer doorgespeeld.
Ja, wie? Klopt, ja. Wat deed dat?
Ja.
Die nu hardcore, in Amerika zit, zeg maar, een maand.
Ja. Nou, goed, tot zover. Call of Duty.
Ja, lekker man. Maar goed, weet je, dit is gewoon een opsteker. Net wat Jeff zegt. Kijk, je kan natuurlijk zeggen, en dit is natuurlijk gewoon de verdienste van Activision Blizzard. Daar zal ook niemand over twijfelen. Maar ik twijfelde ook niet aan, als dit niet goed uitgepakt was, dan was het wel Microsoft's schuld geweest.
Ja, echt hè?
Zo is het dan ook wel weer. Dus ik ben ook wel geneigd om nu te zeggen, nou, dit is van alle overnames die er gedaan zijn, is het fijn dat er nu gewoon een game lanceert die, denk ik, meegaat voor Game of the Year contender. Qua gewoon totaalpakket. En die goed ontvangen is en die records breekt. En dat is gewoon lekker. Dus dat is gewoon fijn voor Team. En ook fijn voor Microsoft Xbox Game Studios. Niels, ben jij al in staat om een cijfer te koppelen aan deze campaign?
Nee, nog even echt een paar missies even uitspelen. Kijken of het echt zo hoog blijft. Zo tsch. En dan, kan ik daarna... Tot nu toe vind ik echt een 9. Ik vind het echt een hele goede campaign. Ja.
Ja. Nou, kan ik me helemaal voorstellen. Hebben we nog nabranders, jongens, over Call of Duty voordat we naar het nieuws in 2 minuten gaan?
We zullen ongetwijfeld volgende week weer over praten. Dus,
Oké, check. Gaan we dat doen. Mensen, mocht je hoort het al van Niels' aankondiging. Volgende week gaan we er verder over praten. Gaan we dus zeker doen. Mocht je luisteren en denken, hey, ik wil eigenlijk gewoon een vraag. Ik wil iets. Ik zou graag willen dat de mannen van XBNL bijvoorbeeld het tweede level eens bespreken. Wat ze daar nou van vonden. Ik noem nu maar iets randoms of iets anders binnen de Call of Duty franchise. Laat het dan weten in onze Discord. Of stuur een ouderwetse mailtje naar info@xboxnederland.nl. En dan... zullen we je vraag hier bespreken. Voor nu ronden we ons hoofdtopic af en gaan we over naar het nieuws in 2 minuten. Yes, alright then. Mensen, we gaan echt niet al het nieuws van afgelopen week in deze sectie bespreken, want... zoals we net zeiden, het zijn piekweken. Dat hoort bij het najaarsseizoen. De weken dat er veel games uitkomen, maar ook veel games voor Q1 en Q2 volgend jaar aangekondigd worden. We hebben een aantal nieuwtjes uitgekozen die wij als een soort van semi-belangrijk achten. En de rest kun je vinden op xboxnederland.nl. Het eerste nieuwtje is gewoon even een overzichtje van games die in november uitkomen. Ik weet niet of je dat even erbij kunt pakken of dat je misschien even voor jezelf... 1 of 2 highlights wilt bespreken?
Laat ik het zo zeggen. Het is 1 november, eerste dag van de nieuwe maand. En er komen een hoop nieuwe games uit. En jij hebt een poll gereleased vandaag voor welke games er allemaal uitkomen. Dus we gaan het lijstje zo bekijken. Maar wil je zelf ook aangeven wat de games zijn die jij deze maand gaat spelen? Check dan even ons artikel, onze poll op de website xboxnederland.nl. En de games die er dus aankomen, dat zijn bijvoorbeeld voor... hij staat niet helemaal in volgorde, maar ik probeer toch wel even een beetje. Metal Slug Tactics. Zeg mij niks hoor. Zeg het jullie wel?
Zeg mij ook niks.
Ja. Nee, niks. Oké, nou gaan we daar even gauw... gauw bij langs. Planet Coaster 2.
6 november, dacht ik, ja.
6 november. En dan komt hij. De game waar we allemaal op wachten, dat is natuurlijk Goat Simulator Remastered. En de grote vraag is, hebben ze alle bugs gefixt nu? Weet je, dat je niet met je tong blijft plakken en zo aan dingen, weet je, dat soort dingen.
Een van de eerste streams gaan ze van Xbox Nederland. Gewoon Martin en Jeff die gewoon Goat Simulator spelen.
Ja, is dat zo? Was dat een van de eerste streams?
Ja.
Oh, lachen.
Absoluut.
Welke games er verder nog aankomen zijn Tetris Forever. Ja, dat is gewoon verplicht dat er elke twee jaar weer een nieuwe Tetris uitkomt natuurlijk. Dragon Quest 3 HD 2D Remake.
Ja, zeker.
Klinkt maar als een hele oude game.
Ja, maar wel nou, vet. Want dat is de stijl van Ayudan Chronicles en zo. Dus die stijl hebben ze aangenomen. Wel dik hoor, Dragon Quest 3 HD 2D Remake.
Ja, de retro kanaal gaat daar helemaal lauw op. Dat,
ja, heel gek. Maar goed, niet voor dit jaar, denk ik, voor mij.
Oké, maar dan hebben we een triple header op twee dagen. Nou, dat is november. Ja. Dat is gewoon Xbox een beetje in de notendop voor dit jaar. En dat is Microsoft Flight Simulator 2024, 19 november. Stalker 2, Heart of Chernobyl, 20 november. Yeah. En Genshin Impact, 20 november. Dus ja, weet je, voor ieder is er wat wils op die twee dagen. Ik kan me niet voorstellen dat mensen niet wat kunnen vinden in de maand november hiervoor. En om misschien even af te toppen.
Voordat we zo meteen even, misschien dat ieder even één game kan noemen waar die meest naar uitkijkt. We vroegen net, heb je vragen over Call of Duty, dan kun je dat mailen. En er worden wat vragen gesteld in de chat. En om onduidelijkheid weg te nemen, Pascal, die vraag kan ook per postduif. Nee, tenzij je een AI-tool in elkaar weet te knutselen. Hetzelfde geldt voor Rob, die zegt morscode. Anne, die zegt rooksignalen. Tamtam, Telegram wordt er genoemd. Ja, mensen, er is van alles mogelijk als je het kan fixen. Dus het is all in your hands, Jeff.
Ja, nee, als er een digitale connector is, dan kunnen we het doen. Ja. Geen probleem. Ja.
Oké. Hey, maar Do, laten we eens even bij jou beginnen. De maand november. Ik heb wel een donkerbruin vermoeden waar jouw eerste keuze naar uitgaat. Ik zeg pretpark, achtbanen, Planet Coaster 2.
Ja, het is eigenlijk gedeelde plek heen.
Oh.
Ja, dan komt Stalker erbij, denk ik.
Dat heb je helemaal correct. Ja, die twee games, die zie ik wel zitten voor november. En ik ben eigenlijk heel blij dat er voor mij in ieder geval in november maar gewoon twee toffe games aan zitten te komen. Want ik vind oktober zat al ramvol. December komt natuurlijk mondjesmaat nog wat binnen. En die backlog die blijft maar groeien en groeien en groeien. Zowel op de Xbox als ook op andere consoles. Dus ik vind dit wel even lekker, ja.
Ja, even ademen. Dat echt precies hetzelfde gevoel heb ik ook letterlijk nog zo beschreven in het artikel. Dat ik dacht, nou, is wel even goed zo. Dus alsnog wel een drukke maand. Maar voor mij persoonlijk zit er niet heel veel tussen.
Nee.
Dus ik vind het ook wel goed zo. En ik sluit me aan bij Stalker 2, wat jij zegt. En Microsoft Flight Simulator 2024 ben ik wel benieuwd naar. Omdat er nu een carrière mode in zit en je missies en quests kunt gaan doen.
Ja, het is allemaal net even wat meer geoptimaliseerd en net even wat fijner. En dat was bij die vorige, was rond de release, was het niet helemaal goed in orde. Moest je echt gewoon een of andere killer PC hebben, mocht je willen draaien. En op de Xbox was het ook al een drama. Nou, dat moet nu toch wel echt beter zijn.
Ja. Joost, je vraagt, komt er een race game uit deze maand? Niet dat ik weet.
Nee,
volgens mij niet.
Hele jaar niet meer.
Nee, hè?
We hebben Test Drive Unlimited gehad. Of Solar Crown gehad. En dat was het.
Ja, hey, mensen zei,
waar jij mij wel?
Ik zag iets van een nieuwsbericht.
Piratengame uitgekomen. Ik denk, die gaat hier wel gewoon even reviewen.
Piratengame?
Er is een piratengame uitgekomen afgelopen maand.
Nee, maar Rick is de afgelopen week helemaal afgekikt op piratengames. Is gewoon helemaal klaar mee.
Ja. Maar je klinkt verbaasd.
Niet helemaal waar, maar ik weet niet welke dat is.
Flint, Pleasure of Oblivion.
Nee, zeg me helemaal niks.
Uitgekomen op 24 oktober. Dat is eigenlijk een RPG over piraten. Wat een real-time exploration belooft met turn-based tactical combat. En die is 24 oktober uitgekomen. Ik denk, 1 en 1 is 2 voor Rick. Maar misschien moet ik dat soort games in de toekomst gewoon in de reviewlijst toevoegen en daar gewoon automatisch jouw naam
bij.
Ja, moet
gewoon mijn naam bijzetten en reviews schrijft zich vanzelf. Dat komt wel goed meestal. Dus, Oké, even correctie. Ik zat net inderdaad, er stond me iets bij van een persbericht. Er was net gevraagd, komt er een racegame uit? Toen zei ik nee. Ik denk ook dat het klopt, maar wel Picnic in de chat zegt wel een motorracegame MXGP.
Komt vijf jaar uit. Dag.
Wanneer komt die uit?
Die komt elk jaar weer een nieuwe uit.
Ja, precies. Dus, maar goed, laten we even het rijtje afgaan. Jeff, uit het rijtje november, zit er een game van jou tussen?
Ja, nee, 100% Flight Simulator. Die gaat zeker gespeeld worden hier. Dat is geen ontkomen aan. En dat heeft echt mee te maken dat die in de Game Pass zit. Want anders dan weet ik het nog niet zo zeker. Want het is echt een dure game. Maar nee, dus die gaat zeker gespeeld worden. En ik denk dat ik Stalker ook zeker ga spelen.
Ja. Ja. Check. Nou, Niels, mag jij het sluiten? Niels.
Horen Niels jullie is even... Hallo, ja, Niels.
Dit is wel Niels hoe je hem wil ervaren natuurlijk.
Ja,
ja, dit is op zich een optimale Niels ervaring, maar...
Hoi.
Ja, oké, okay, vertel.
Ja. Als ik mijn scherm, als mijn scherm deel, dan in StreamYard dan gaat mijn geluid weg. Maar dit ziet er best vet uit. Het is die Flint Treasure of Oblivion, ja. Piratengame.
Dit is hem, ja.
Dit is wel cool.
En kijk, en je ziet
dat water,
joh. Generiek, hè? Je ziet die oogjes al schitteren. Zo van, what? Dit win ik.
Hoe heb ik dit kunnen missen?
Ja, maar serieus. Ja.
Kijk dan, rumvaten, jongen. Echt ja, krakend hout, water met raytracing.
Het is al vet. Nou,
ik zeg, we openen dadelijk nog een kanaal op Discord. Treasure of Oblivion. En we gaan een review key aanvragen. Nou, sterker nog, praat even door, jongens. Ik ga die key nu aanvragen. Terwijl ja.
Even maar komt deze wel
game van november wordt.
Komt deze wel naar de Xbox dan?
Ja, zeker.
Ja,
ja. Ja, deze komt niet naar de Xbox. Deze is al op de
Xbox. Is de Xbox. Zeker. Maar goed, eventjes mijn lijst. Ja, ik ga helemaal los. Als ik de tijd zou hebben, zou ik echt in november. Ik vind Flight Simulator dus inderdaad heel vet om te gaan spelen, omdat je nu eindelijk een doel hebt in de game. Lijkt me echt heel erg leuk. Maar ja, Dragon Quest 3 HD 2D Remake van ja, die wil ik ook spelen, maar dat ga ik dus dit jaar niet doen. Stalker 2, 100%. Dat is natuurlijk vanaf de lancering gewoon aan. Maar Genshin Impact lijkt me dus ook superleuk om te spelen. En Neon Blood is echt een game voor mij ook. Dus die wil ik ook spelen. Maar goed,
wat is Neon Blood dan?
Dikke fucking cyberpunk à la Beyond Galaxy Land retro graphics. Dat is echt heel vet.
Hier is zo'n, oh ja, dat is een
2D. Ja, dat is echt dik, ja, hoor. Dat is echt
wat,
heel cool.
Wat ik mij afvraag is, je hebt die ene game, heb je, hè? Die is van Tim Soret. Jaartje of 10 geleden, ja, alweer aangekomen.
Night, nog wat.
Ja, inderdaad. Night, The Last Night, dat was
hem. The Last Night, ja. Dat is deze
wat
stijl.
Is er met die game aan de hand, joh? Waarom komt die game nou niet uit? Daar zit zo knetterveel hype op.
Ja. Tja. Nee, dus maar zie je even deze game, joh. Dat is toch cool?
Ja,
dat ziet er inderdaad
wel vet uit. Lijpgoed dit.
November toptitels. Ja, absoluut. Ik hoop wel dat Stalker ook echt zo goed is dat die een goatee materiaal wordt, zeg maar. Dus
nou, als ik die previews en die eerste ervaringen hoor, dan denk ik niet dat we daar zorgen over hoeven te maken.
Zo goed. Ja, Shu zegt in de chat Niels van de Genshin Impact. Ja.
En die game is natuurlijk helemaal geslaagd als je in die campaign daar in Chernobyl ook gewoon Bill Clinton hebt rondlopen en open wereldmissies waarbij je met iedereen kan praten, dan is je helemaal geslaagd.
Zombies.
Alright.
Oh, dat was vet.
Jongens, we gaan even verder vet, in het nieuws in 2 minuten topic. We gaan, we hoeven niet af te raffelen, maar we gaan wel iets strakker nu er doorheen. En dat beginnen bij een nieuwtje waar jij over geschreven had, Doe, creative director Insomniac. Wat is er aan de hand?
Ja, er is een creative director, of de creative director van Insomniac Games. Die is vertrokken. Dat gaat om Brian Horton. Die werkte aan Marvel's Wolverine. En die is eigenlijk overgestapt naar de Initiative. En dan denk je van, ja, wat moeten we met dat nieuwtje? Nou, hij is vanaf heden de creative director van Perfect Dark.
Ja, dat zal dan.
En ik dacht van, dat zal vast wel eens vaker gebeuren. Maar dat blijkt best wel uniek te zijn, zo'n grote overstap midden in een game.
Dit is toch met die, dat is die Perfect Dark Studio, die Initiative. Mm-hmm. Ja. Die hebben zoveel talent gewoon in de bodemloze put gegooid. Dus je wordt er bijna depressief van als je dit nieuwsbericht hoort.
Nou, exact. Want dit van, je hebt al voor mij 6-7 jaar geleden al gezegd, oh, toptalent uit de industrie.
Rockstars en van die grote studio's van Sony zijn ze allemaal overgekomen.
En dan in één keer krijg je
Naughty Dog.
Vorig jaar op zich wel een leuke trailer van Perfect Dark. Dat zien we dan eindelijk. Of dit jaar zelfs pas. Maar dat er dan zo'n creative director dan overstapt, de eerste zien dan geloven. Want al jaren dat we iets verwachten van de initiatief. En dan zie je nog bijster weinig.
Nou ja, kijk, ik heb wel in mijn artikel natuurlijk ook gezegd, maar ik had erover geschreven op de website, dat ik het wel een beetje bijzonder vind dat er ergens blijkbaar halverwege in een ontwikkelproces gekozen wordt voor een creative director.
Zeker.
En dat de vraag natuurlijk dan ook is van, joh, wat gaat dat betekenen voor Perfect Dark? Want wordt die game dan misschien weer met zoveel jaren vooruitgeschoven, omdat Horton misschien weer een compleet andere lijn wil volgen? Maar goed, van de andere kant, ik denk wel dat het iemand is met een behoorlijk cv. Ja. Want hij heeft in het verleden onder andere meegewerkt bij Square Enix, aan Rise of the Tomb Raider. Spider-Man Miles Morales stond hij bij aan het roer. En we gaan het toch weer over Call of Duty hebben. Advanced Warfare heeft hij ook aangewerkt met Infinity Ward.
Dat is ook een goede
game. Dus wel een man met een behoorlijk cv. En ik begreep, ik kan even niet meer op de namen komen, maar bij Insomniac hebben ze ook twee nieuwe heren naar voren geschoven. En dat zijn de heren die in het verleden bekend waren met Ratchet & Clank, Rift Apart. Best wel een bijzondere ontwikkeling. En ik hoop dat het wel goed gaat komen met Perfect Dark, dat we niet straks weer 3 jaar moeten gaan wachten op de volgende trailer. Maar we gaan het zien.
Ik zit te denken van, waar komt dit verhaal me nou bekend van voor? Maar een van de eerste creative directors van die initiative was Drew Murray. Die kwam van Insomniac. Die ging naar die initiative. En die is 1,5 jaar geleden van de initiative teruggegaan nu naar Insomniac. Om daar als principal designer te gaan werken. En nu krijgen we dus iemand anders. Het is volgens mij een beetje die San Diego Bay daar. Die wisselen gewoon personeel uit. Zijn ze de ene palmboom zat, verhuizen ze naar de andere als ze daar net een kokosnoot meer kunnen krijgen. En ja, nu hebben wij kennelijk geluk, want ik ben het wel met je eens daar. Tenminste, ik heb net even snel gekeken, maar die man heeft wel echt een beste cv. En dat kunnen we natuurlijk gewoon bij Perfect Dark wel gebruiken.
Maar Perfect Dark ziet er al wel vanuit de trailer ziet er al behoorlijk af uit. En het kan zomaar zijn dat de creative director gaat focussen op een nieuwe game van een
studio. Ja, dat zou kunnen. Ja. Of dat Wolverine
Nee. Hij wordt echt aan het team van Perfect Dark toegevoegd. Want er zijn ook bronnen binnen Xbox gesproken. Die hebben echt gezegd van, we zijn blij dat hij met zijn rijkdom aan ervaring het team komt versterken om de volgende stap te zetten met Perfect Dark.
Oké.
Ik denk dat wat we van Perfect Dark hebben gezien, dat zijn echt gewoon flarden, hoor.
Ja.
En dat zijn toevallig de flarden die af zijn, die ze aan de trailer hebben geknoopt.
Ja, dat is ook een...
Ik zou er niet al te veel van verwachten nog. Die game gaat niet volgend jaar al in volle glorie uitkomen.
Nee.
Misschien 2026?
Ja.
Ja, zo richting lancering van een nieuwe console.
Ja, bijvoorbeeld. Maar,
misschien dat Wolverine wel al sneller uitkomt. En dat die... Ja, ergens denk ik als creative director wil je er toch bij zijn als je game gelanceerd wordt. Maar... Misschien zit hij in de afrondende fase en was het moment voor hem om iets anders te zoeken.
Ja, er gingen wat geruchten kijken. En er blijven natuurlijk altijd geruchten, maar het schijnt dat het nogal geknetterd heeft tussen Horton en de leiding binnen Insomniac. En dat die bom schijnt nogal gebarsten te zijn na die release trailer van Wolverine. Hè, die announcement eigenlijk. Want de beste man schijnt dus ook al afgelopen zomer al overgestapt te zijn.
Oké.
Ja. Ja, maar dan ga ik toch gewoon weg. Dan ga ik desnoods wel naar Microsoft. Ga maar lekker naar Microsoft aan. Dan ga ik dat gewoon doen, hoor. Hij bluft toch. Ja, weet je dat? Nee, ik ga het echt doen, hoor. Ja, nee, hij bluft toch, joh. Dat doet hij toch niet.
Ja, dan zie je straks twee van die grote wolkenkrabbers, die studio's tegenover elkaar. Naar elkaar lopen te zwaaien.
Zo'n middelvinger voor het raam.
Goed. Twee minuten nieuwtjes, jongens. Niels, Xbox app. Wat is daarmee aan de hand?
Ja, ik zou bijna zeggen skit het nieuwtje maar. Maar in ieder geval, er is een nieuwe Xbox app voor de PC. Wat het echt een fucking drama is. Ik ga niet heel veel erover zeggen. Ze hebben eindelijk een nieuwe interface. Ik denk, hoe moeilijk kan het zijn in al die jaren om een goede app te creëren voor de PC, voor Xbox. Zet er een paar UX designers op. Fucking test het en zet het online. Maar nou ja, er is nu een nieuwe versie van. Lees alle ins en outs op de website.
Check.
Nou.
Ander, even kort nieuwtje in de chat zegt Sjoe dat Phil Spencer al even Everwild gespeeld heeft bij Rare. Dat was wel een leuk nieuwtje deze week. Dat was inderdaad een tweet. Phil die liep te flexen. Ja, ik heb de hele dag Everwild gespeeld. Ik denk dat hij bij Rare was omdat Greg Duncan natuurlijk nieuwe hoofd van de Xbox Game Studios geworden is. En dat daar een meeting over plaats heeft gevonden. Binnen Rare een nieuwe herstructurering als gevolg. Joe Neat, die nu studiohoofd wordt samen met iemand anders. Dus ik denk dat dat de reden was dat Phil daar was. En Phil zal wel gedacht hebben, ja, als ik dan toch daar ben, laat me dan ook even een dagje Everwild spelen. Dus, het deed me goed. Het deed me goed om te horen.
Ik weet nog wel dat wij een jaartje of 6, 7 geleden, volgens mij samen met Max en ik, op de Gamescom rondliepen. En dan kwamen we toevallig Greg Duncan tegen. En niet wetend hoe en wat. Maar op een gegeven moment kwamen we erop uit van, oh, je doet wat met For Rare en een of andere piratengame of zo. Toen hebben we de camera maar aangezet. En toen
niet geloven,
hebben we nog iets van een. Hebben we nog een paar zinnetjes uitgewisseld voor de camera. Ja. Maar dat was. Achteraf is dat best wel awkward. Zo van: hey, wat doe je dan? En wat voor game is eigenlijk? Het dan? En ja, wie ben je dan eigenlijk? Ja,
dat was wel een moment waarbij een bezoeker over die camera van ons struikelde. Was dat dat moment?
Dat zou best kunnen, ja. Dat hetzelfde moment was, ja.
Stond er heel dicht op elkaar. Je ging steeds dichter op elkaar zitten, omdat mensen er steeds langs liepen. En toen was er een jongen, die komt met zijn tasje langs. En die struikelt zo over die camera en of over die kabel van de microfoon. En weg was de camera was het geluid.
Ja, en die jongen, dat bleek Phil Spencer te zijn.
All right.
Goede herinneringen. Ander 2 minuten nieuwtje. Ja, doe ermee wat je wil. Maar Arkane Austin is natuurlijk eerder dit jaar opgedoekt door Microsoft. Ik denk onder andere doordat Redfall niet goed lanceerde en Microsoft moest gaan snijden in zijn personeelsbestand. Nou, toen konden ze dat goed uitleggen. En de oprichter heeft deze week in een interview met PC Gamer gezegd dat hij dat een zeer dom besluit van Microsoft vond. Arkane Austin heeft natuurlijk heel veel goede games uitgebracht die misschien weliswaar niet miljoenen verkocht hebben, maar die qua creativiteit wel echt zeer goed beoordeeld zijn. Prey, Dishonored zijn er voorbeelden van. En hij kon het besluit niet waarderen. Dus daar is een artikel over geschreven op de website. Wil je daar meer over weten? Check de website. Niels, we blijven even in de Stalker 2 hoek. Een ander 2 minuten nieuwtje. Wat is daar aan de hand?
Nou, niks aan de hand. De game krijgt mod support op de Xbox. En ik heb gezegd dat het een goed ding, maar ook alles onder het gras. Mod support op de consoles is nooit zo heel erg uitgebreid als mod support op de PC. Dus dan krijg je vooral curated content. Dat is natuurlijk wel leuk dat ze dat doen. En het heeft ook geen interference met je achievements wat dat betreft. Maar dat wil wel zeggen dat de mods beperkt blijven tot quality of life updates. Hier en daar wat andere textures, misschien een ander pakje of zo. Maar niet de complete overhauls of de grote mods zoals die bij Skyrim kennen of Witcher of Fallout of wat dan ook. Ja. En misschien op de PC wel hoor, dat het dan daar komt. Maar in ieder geval van de Xbox komt de mod support. Ja.
Tof. Ik ben echt zo benieuwd hoe het met deze game... hoe deze gaat landen. Nog 21 november. Even geduld nog. Doe is heel even uitgelogd. Dus ik doe zijn nieuwtje. Avatar Frontiers of Pandora brengt tweede verhalende DLC uit. Ergens komende weken in november. Dus doe er je voordeel mee. Wil je daar iets meer over weten? Bijvoorbeeld hoe de DLC heet. Want dat weet ik nu even niet.
Check gewoon even. Spires.
Hoe heet die?
Secrets of the Spires.
Secret of the Spires, dankjewel. Ja. En heb je ook een datum, Niels? Was het 23 november? Staan we iets van
26 bij? November.
26 november, kijk, hartstikke goed. Laatste 2 minuten nieuwtjes. Jeff, er is een financieel rapport verschenen van Microsoft. Heb je daar tijd voor gehad om je daar iets in te verdiepen?
Ja, nou is heel veel met nummertjes. Waar het eigenlijk op neerkomt is dat het de gaming afdeling een gigantische groei heeft doorgemaakt ten opzichte van het vorige jaar. Ze hebben net de cijfers gepubliceerd van het afgelopen kwartaal. Dat is financieel kwartaal Q1 Microsoft, maar dat is eigenlijk Q3 voor ons. Dus die cijfers zijn gepubliceerd. En nou ja, misschien ook wel zoals verwacht is er een gigantische gaming omzetgroei. Yeah. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de overname van Activision Blizzard. De nummers die erbij horen zijn een totale groei voor de Xbox-divisie van 43%. En dat wordt eigenlijk tegengehouden door de hardwareverkoop. Want de hardwareverkoop is alleen maar achteruit gegaan. 29% minder dan vorig jaar. Ja. Dus als je echt kijkt naar puur Xbox software, Game Pass, is er een groei van 61% gemaakt. Nou, dat is best wel flink. En daarvan schrijven ze, dacht ik zo, ja, hier 53%. Schrijven ze dan toe aan, echt de Activision-overname. En die laatste 10%, dat is gewoon natuurlijke groei. Wat ook best wel indrukwekkende cijfers zijn natuurlijk.
Ja, zeker. Absoluut. Oké, nou ja.
Satya in zijn nopjes.
Ja. Satya in zijn nopjes. Microsoft duidelijk richting het third party aan het gaan. Goed. Nou ja, aan de andere kant, zo'n console daling in verkopen past natuurlijk ook een beetje bij het vierde jaar in zo'n levenscyclus. Dus zo kijk ik het dan ook.
Ja, en ze gaven aan, dit is ook wel echt de strategische keuze. Want bij PlayStation, die zit ook in het vierde jaar, maar daar zie je wel andere cijfers. Microsoft gaat gewoon overduidelijk een andere kant op. Heeft gewoon andere keuzes gemaakt om hun software naar meerdere platformen te brengen. Niet exclusief Xbox. En dat zie je gewoon terug in de hardware verkopen.
Ja, ja. Alright. En dan tot slot voor de liefhebbers van Vampire Survivor is er sinds donderdag gisteren, 31 oktober, een nieuwe DLC uitgebracht. Ode aan Castlevania in het Nederlands. Doe wel je voordeel mee. Hij kost wel weer €3,50. Ik heb hem vandaag aangeschaft. Ja. Eerste leveltje even gedaan. Heftig. Dus we kunnen weer lekker...
Prijzen zijn net zo heftig als de graphics, zeg maar.
Ja, prijs is net zo heftig. Maar deze heb je wel gespeeld toch, Jeff, of niet?
Ja, ik moet hem naar huis spelen zelfs.
Ja, nee, precies.
Ik denk dat ik al 3/4 daar ben.
Ja, lekker man. Goed. Niels of Jeff, hand bij de knoppen, want wij gaan naar de vragen van deze week.
Mag ik misschien een vraag stellen?
Mijn game loopt vast.
De vragen van deze week.
Nou, we hebben in navolging op onze Halloween special van vorige week, waarin we onze favoriete horror games met jullie deelden, hebben we een aanbeveling ontvangen van Low Vision Dead. Die vond het een toffe podcast. En die adviseert verder nog Killer Frequency. Ik ken hem niet. Go, is het wat? Ken je de game? Nee?
Geen idee. Zeg me niks.
Nee? Nou, in ieder geval wat Low Vision Dead betreft een aanrader. En hij had daarnaast ook nog een vraag voor de podcast van deze week. Ik ga het even oplezen. Zoals ik eerder al eens heb aangehaald, heb ik dit jaar al veel oudere games gespeeld. Het aanbod dat dit jaar is uitgekomen, heeft me dan ook niet 100% kunnen bekoren op een paar uitzonderingen na. Ondertussen zijn we in november en inderdaad, er moet wel nog het een en ander uitkomen, maar het einde van het jaar is in zicht. Begin me niet over Astrobot of die Chinese Monkey King die al furor maakt op de PlayStation 5. Ik heb het over Xbox. Space Marine werd goed ontvangen, schrijft hij, maar die moet ik zelf nog beginnen. Tot nu toe waren voor mij de hoogtepunten op een 20-tal uur allemaal uitgespeeld. Namelijk Still Wakes the Deep, Hellblade en Black Ops 6. Heb het over de campaign, zegt hij dan erbij. Stel me maar de vraag of deze drie GOTY-materiaal zijn, al hoop ik wel op wat eervolle vermeldingen in hun genre. En dan komt de vraag, hoe schatten jullie het jaar in tot nu toe en wat verwachten jullie er nog van? En ik denk dan dat die specifiek dus Xbox bedoelt. Het is een lijstje wat hij zo opnoemt eigenlijk. Valt weinig weer leggen, maar wil iemand van jullie daarop reageren, jongens?
Ga maar eerst, Niels. Okay. Yes. Ja, ik dacht dat ik... ik ga vast even een lijstje maken. Rick, kan je even eraf kijken via microfoon goed? In één keer begin jij zo een duik te maken in je kwaliteit van je microfoon.
Okay. Robot een beetje. Ja.
Ik ga kijken.
Oh, dit is nu wel beter weer. What the fuck? In november komt er natuurlijk nog best wel wat uit aan titels. Maar ik dacht bij hem wel van ja... Ik deel dat gevoel wel een beetje dat je denkt van... Oh ja, dit wordt het jaar, jongen. 2024, zoveel goede titels. En achteraf denk ik van... valt mee. Dus natuurlijk in het najaar komen er dan de toptitels eraan. En als ik dan bij mezelf kijk, denk ik van ja... Het hele jaar, zeg maar... En ik ben natuurlijk helemaal geen ster in... games ik echt gaan spelen als ze uitkomen. Want ik heb nog steeds een Baldur's Gate fucking 3 in mijn backlog. Maar ja... Ik dacht wel van, oh ja, dit triggert mij wel weer een beetje om toch nog proberen om wat titels op te pakken dit jaar, zodat ik een beetje een goed lijstje kan maken. Ik ben natuurlijk al bezig met Elden Ring. Het ligt natuurlijk ook een beetje aan wat je smaak is. Hè? Als je denkt van, ja, dit jaar doet mij zeg maar niet veel. Ja, als je een Call of Duty niet leuk vindt, of een Prince of Persia, of een Dragon Ball Z Sparking Zero, die vind ik dan zelf wel leuk. Of zo'n Dungeons of Hinterburg, die bij mij uit het niks kwam, die superleuk was, of Another Treasure. Ja, dan kan het wel allemaal natuurlijk een beetje tegenvallen. Maar eigenlijk is de vraag, geloof Vision Dead, wat vind je dan leuk aan genres? Wat zijn de typische games voor jou die zo'n jaar dan wel maken?
Ja.
Wel als 2X diep, zegt hij dus. Hellblade. Maar ja.
Ja, want als je kijkt, toch even Xbox Hellblade uitgebracht. Er komt eigenlijk Microsoft Flight Simulator. Er komt daar Indiana Jones. Er komt daar Stalker 2.
Oh ja, ook nog ja. Indiana Jones. Ja,
als we niet, als we gewoon heel de grens trekken naar de overname Diablo 4 Vessel of Hatred, Xbox. Black Ops 6, Xbox.
Ja.
Dus ja, als je dat allemaal op een rijtje zet, dan hebben we het hier over 6 AAA-titels. Nou ja, Stalker moeten we nog maar even zien. En Microsoft Flight Simulator is natuurlijk wel niche. Hellblade trouwens ook. Fuck. Er komen toch weer op een paar AAA-titels uit.
Nou,
maar alles bij elkaar is het wel een mooi lijstje.
Het is wel een mooi lijstje bij Xbox dit jaar, vind ik, ja. Ja.
Wanneer mogen we zeggen...
Ja.
Kijk, het voelt een beetje gek om te zeggen... Ja, Diablo 4, Vessel of Hatred, dat is Xbox-productie.
Ja.
En hetzelfde geldt voor Black Ops 6. Wanneer mogen we eigenlijk zeggen... Ja, dit is gewoon van Microsoft, van Xbox. Wat dan toevallig ook op andere platformen uitkomt.
Ja, dat is een goede vraag. En denk eens, die vraag wordt voor mij steeds relevanter in de komende jaren als Xbox alleen maar als uitgever gaat functioneren. Ja.
Ik kan je zeggen, het gaat gewoon niet komen. Want als ik zeg Minecraft is van Xbox sinds 2012, dan zegt iedereen maar dat was al groot voordat Xbox het 10 jaar geleden overnam.
Ja.
Is Redfall van Xbox net 1 maand, ik noem maar wat. Ja, dan is het toch wel de grootste flater.
Ja, dat is precies. Dan is het direct Xbox, ja.
Dan is het...
Maar is ook met name Team Blauw en een paar pessimisten in de community.
Ja.
En de industrie.
Ja. Goed.
Ja, precies. Ja, ik zit even na te gaan of Car Mechanic Simulator 2021 dit jaar was uitgekomen, maar volgens mij niet.
We kunnen het even opzoeken. Even Wikipedia raadplegen wanneer die uitgekomen is. Ja, goed. Ja. Laatste vraag uit de community van Joost. Wanneer weet je dat het tijd is om je controller aan de wilgen te hangen?
Ja, maar als je 40 bent geweest, denk ik, Rick.
Ja? Oh nou, ga dat maar aan Rob uitleggen. Aan Veldje. Zal hij leuk vinden.
Ja, Veldje. Ja, de Veldje is dat al lang
gepasseerd. Maar ik wist niet hoe ik deze vraag moest interpreteren. Is het gewoon van, oké, een controller is op, ik wil een nieuwe controller. Is dat het? Of is het van, ik heb geen zin meer om te gamen. Ik ga kappen met gamen. Wat?
Dat je gewoon, je mag niet meer gamen, dat.
Nee, nou, ik denk de controller is gewoon, het is tijd voor een nieuwe controller.
Ja, eigenlijk heeft hij gezegd, na hoeveel tijd van niet gamen, is het tijd om de controller aan de wilgen te hangen. Ja, en ik had er al op gereageerd. Als je een echte gamer bent, dan hang je controle gewoon niet aan de wilgen. Je kan wel momenten hebben dat je wat minder gamet. En Little Evil reageerde daar ook heel terecht op met... dat hij dan, en dat doe ik ook, dan meer series en films gaat checken. Want ja, daar heb je ook wel een backlog op zitten. Misschien herkennen jullie dat wel. Maar dat gamen, dat pak je altijd wel weer op als er weer een grote game komt. Dus Ja, weet je, mijn handen moeten kapot gaan van reuma. Wil ik mijn controller aan de wilg hangen? En dan pak ik wel die Xbox Accessibility Controller. Geen probleem.
Nee, maar dan gaan de aankomende...
jullie zombies doen met mijn voet. Dat regel ik gewoon.
Er komen gewoon continu betere, nieuwere games uit. We zitten allemaal altijd met heel veel nostalgie naar oude games te kijken. Maar kijk wat voor nieuwe games er allemaal aankomen. Hoe dat er allemaal uitziet. Wat voor mogelijkheden je hebt. De hele AI vak moet zich nog ontketenen. Gewoon in de hele game-industrie. Ja, dan is de hack echt wel van de dam. En dan ga je echt prachtexemplaren krijgen. En je kunt nooit zeggen, ik ga stoppen met gamen. Want als GTA 6 uitkomt, dan iedereen in de hele wereld speelt GTA 6 bijvoorbeeld. En dat gaat gewoon door. Dat blijft gewoon gebeuren. Er gaan gewoon nieuwere, mooiere, grotere, creatievere games komen.
Ja. Joost zegt nu dus in de chat, ik heb dit jaar nog geen 24 uur gegamed, denk ik. Maar wat ben je dan aan het doen? Alleen maar die gamecollectie van Cyberpunk.
Wat doe jij hier eigenlijk nog, Joost?
Ja, maar heb je andere hobby's dan die dan leuker zijn of zo? Want ik ben bijvoorbeeld dit jaar meer met crypto bezig bijvoorbeeld. En ik werk gewoon, ik heb al meer projecten lopen. Dus ik herken het ook wel een beetje, het kan minder game. Zeker deze afgelopen maanden is het wel heel weinig. Maar 24 uur, denk ik van,
Nou, en ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook een game dit jaar ontdekt. Als je daar eenmaal instapt, jongen, dan ga je een wereld in. Dan kom je gewoon niet meer uit. Ja. Wereld van de garagehouders. Ja.
Van de garagehouders.
Ik zweer je, Jeff, die werkt over 10 jaar gewoon. Is hij gewoon klaar met werken? Gaat gewoon bij garage werken. Fuck die shit.
Waar is jullie controle, jongens?
Ik zou wel denken van, je hebt natuurlijk dat je zo tegen het einde van je tienerjaren, begin twintigers, dat er een groep is die over gamen heen groeit. Dat is waar, zeg maar. Dat is geweest. En we gaan nu het volwassen leven in. Ik ga werken en krijg een gezin enzovoort. En dan stopt het gamen. Ik denk dat daar zo'n moment ligt, zeg maar. Maar ik denk, als je naar deze podcast luistert, dan ben je dat stadium al lang gepasseerd. Ja, dan heb je al omarmd dat gamen gewoon een onderdeel van je leven is, van je identiteit. Dan heb je ook al omarmd dat daar soms enig schaamte bij hoort. Dan heb je een partner gevonden die accepteert van, oké, hij heeft een beetje die geeky, nerdy kant. Laat hem maar, hè, die 10, 20 uur in de week in dat hok zitten.
Laat hem maar 5.000 euro per jaar spenderen aan collectie.
Ja, precies.
Pak wel een bijbaantje erbij.
Is een spectrum, hè, Rick? Ja, er is een spectrum.
Dus ik denk eigenlijk, ja, het kan natuurlijk alsnog, als ik Joost hoor van, nou ja, ik bedoel, Joost, voor zover ik hem ken, heb ik wel het idee dat hij een echte gamer was. FIFA-pakjes.
Domingo. Nee, goed, ga verder, sorry.
En hij zegt nu in de chat, heeft hij nu besteed aan Lego? Ja, eigenlijk, je zou natuurlijk kunnen zeggen, is gamen alleen een medium dat je doet achter een tv met een controller in je hand, of is het gewoon een manier van spel, niet gewoon een vorm van entertainment, of het nou een bordspel
lifestyle.
Is.
Ja,
gewoon een lifestyle. Gamer.
Ja.
Je bent gewoon, je accepteert dat je nerd bent, je accepteert dat je fantasy dingen leuk vindt, en of je dat nu in Lego doet, of Game of Thrones voor de derde keer terugkijkt, of Resident Evil voor de 30ste keer speelt, dat is gewoon een lifestyle.
Of ik kan net als Bas, ik
weer gewoon een comic of zo'n comedy serie weer terugkijken, zoals een Friends. Ik ben sinds kort met wat nieuws begonnen. Ik heb zo'n abonnementje op Storytel. Dan ga ik gewoon lekker een luisterboek aanzetten. En dan ga ik gewoon even lekker ontspannen. En dan heb ik gewoon rechts een groot bord met een Family XXL pizza van Domino's. En links heb ik gewoon een bord met 60 euro aan spareribs. Heerlijk. Helemaal tot rust.
Ook gewoon even afwisseling van de pizza. Dat je gewoon even spreken.
Ja. Nou ja, soms als ik echt in een beetje een gewaagde moed ben, dan breng ik mijn beide handen tegelijkertijd naar mijn mond. En dan heb ik gewoon een mix van spareribs en pizza.
Maar je kan dus ook, net als onze community member, want we hadden foto's gezien van Bas zijn huwelijksreis. En die vrouw van hem is natuurlijk ook van mijn open top nerd. Dus dat, ik denk, als je zo'n partner hebt, ga lekker met z'n tweeën overal.
Heeft zijn soulmate in het leven gevonden.
Ja, echt, hè?
Dat is echt leuk uit. Dat is zo twee handen volgens mij op één buik. Dat is fantastisch om te zien.
Nee, maar ik denk dat je wel een bepaalde type gamer hebt. Want daar had jij het volgens mij net over, Niels. je hebt van die mensen die hè, in hun tienerjaren spelen ze dan Call of Duty en FIFA en Rocket League. En daar ontgroei je dan op een gegeven moment uit. Maar dat zijn niet echt gamers dat. Die leven gewoon op die hype en op die... die doen gewoon met hun vrienden mee, weet je. Of die vinden het leuk om competitief te zijn, dat.
Dus omdat en ik jij denk dat je kan, zijn het geen gamers.
Oh, ik bedoel er nog helemaal niks mee, maar ik snap nu dat er iemand zich in dit patroon herkent. Ja. Nee, ik denk echte gamers, dat zijn wel mensen die houden van de wat meer diepgaande, dus de RPG's. En die vinden het gaaf om gewoon een game om in zo'n wereld op te gaan en daarin te verliezen. En dat is wel wat anders dan iemand die na schooltijd gewoon even 30 potjes FIFA doet, bijvoorbeeld.
Ja, nee, exact.
Maar werk.
Ja. Goed, en we gaan over naar de echte games. En dat zijn namelijk handen aan de knoppen, de reviews die we deze week opgeleverd hebben.
Ja, dan moet ik wel natuurlijk even deze hebben. Smoggen.
Goed, volgens mij zijn we goed en wel al een uur op weg in deze podcast. Dus ik zit een beetje te twijfelen hoe uitgebreid we dit nou nog moeten gaan doen. Laten we in ieder geval zeggen, Renko, die is de volgende week onze collega-redacteur. Die heeft Sonic gereviewd. Die heeft de DLC van Alan Wake gereviewd. En die heeft een of andere horror game die Puppet of zoiets heet gereviewd. Daar gaat hij volgende week meer over vertellen. Mocht je niet kunnen wachten, check onze website xboxnederland.nl voor de reviews. En dan hebben we nog twee reviews waar we aan werken. Dat is Dragon Age The Veilguard en Metaphor Ray Fantasia. Die denk ik dat we volgende week zullen bespreken of de week daarna. Het zijn hele grote games waar we net pas aan begonnen zijn.
Ook niet de kleinste games, zeg maar.
Dat zijn echt huge games. Maar dan blijft over Life is Strange Double Exposure. En twee farming games, Fae Farm en Orange Season. En nou wil ik eigenlijk een voorstel doen dat ik even kort mijn eerste indrukken van Life is Strange bespreek. Maar dat we dat uitgebreider gaan bespreken zodra jullie hem ook gespeeld hebben. Zodra mensen uit de community hem gespeeld hebben. En dat we ook niet op iedere slak zout hoeven leggen waar het spoilers betreft. Maar dat we gewoon even lekker over die game kunnen hebben. Maar dat we dat nu even wat korter doen. Vinden jullie dat een goed idee?
Zeker. Ja. Maar daarmee suggereer je dat hij in de Game Pass zit? Klopt dat?
Nee, maar ik weet dat Doom speelt.
Ja, oké. Okay. Ja.
Ik twijfel er niet aan. Ik weet dat er mensen nu zijn die meeluisteren, die hem of aan het spelen zijn of gaan spelen komende weken. Dus laten we het uitgebreider over hebben volgende keer. Waar ik wel in ieder geval al met jullie wil delen, is dat ik niet zo... Ja,
een beetje
ik
pijn.
Ben een grote Life is Strange fan. Van alle delen, ook van de laatste True Colors. Maakt mij niet uit of de games door Donut of door Deck 9 ontwikkeld werden. Deze is door Deck 9 ontwikkeld en ik ben er niet zo kapot van. Max Caulfield speelt weer in de hoofdrol. Het gaat over een moordmysterie dat ze wil oplossen van een vriendin Safi. En als ik dan mijn drie kritieke punten zou benoemen, is dat ik vind dat de moord van haar vriendin Safi, dat moet heel emotioneel en impactvol zijn, maar dat ik heb het hele character nog niet goed leren kennen of de wereld van Max staat op haar kop, want die moord is de vermeende moord is gepleegd. Maar ik voel daar helemaal niets bij, want ik ken dat character nog niet, dus dat is één. Twee, ik weet niet hoe het met jullie is. Do, jij hebt natuurlijk alle Life is Strange gespeeld, maar wat ik zo mooi vind aan de Life is Strange manier van verhaalvertelling is dat spanning altijd wordt afgewisseld met momenten van ontspanning. Weet je wel, ik refereerde mijn review aan het moment dat Sean en Daniel in Life is Strange 2 langs dat water lopen en dan stenen gooien en dan gesprekjes hebben. En dan gaat het even helemaal niet om die vlucht. Het gaat om de characters over dat moment en je leert ze kennen. Of ik heb het over die momenten dat je in Life is Strange True Colors, dat je, volgens mij was het midden in episode 3, aan een LARP-wedstrijd meedoet. Het heel dat stadje Haven doorgaat, al die mensen daarmee in contact komt. Het gaat helemaal niet over wat er gebeurd is in de mijnen, maar het gaat gewoon even over dat moment. En dat moment leer je de personages kennen, leer je de stad kennen, de omgeving, en voel je hier valt wat te verliezen. En dat gevoel heb ik op geen enkel moment gehad in Life is Strange Double Exposure. Het gaat alleen maar, die ontwikkelaars zijn alleen maar bezig geweest met het verhaal vooruitduwen. De moordmysterie staat maar centraal. Maar er zijn weinig momenten geweest dat er even een soort van moment van bezinning is. En dat er tijd genomen is om gewoon die cast goed te leren kennen. Er zijn wel wat momenten, maar ik vond ze veel te minimaal. En nou, dat maakte dat ik het een 7 gegeven heb. Met nog wat andere dingen die je in de review kunt lezen.
Maar wel een zure 7.
Ja, een zure 7, ja. Wetende dat ik ook Life is Strange Games een 9 of een hoger had kunnen geven in het verleden. Ja, ja. Life is Strange 2 heb ik een 9 gegeven. Als ik Life is Strange 1 gereviewd had, zou ik dat ook ongeveer gegeven hebben. Tell Me Why heb ik een 9,5 gegeven van Donut. Ja. Dat is dan natuurlijk niet het Life is Strange universum, maar wel hetzelfde type game. Dus ja, een beetje bitter, hoe heet het? Bitterzoete nasmaak.
Ja.
Want de kwaliteit is er wel qua visuals en muziek en sfeer van de omgeving. Het is er wel, maar het verhaal, ja, het pakt me gewoon niet zo. Dus dat is het eigenlijk in de notendop. Ja, ik wil er heel veel meer over vertellen en ook vooral in spoilers. Die hele telefoon is een genot om doorheen te gaan. Ik ga niet vertellen waarom. Maar goed.
Okay. Net echt.
Ja, ja. Do, heb jij daar in jouw eerste paar chapters wat je nu gedaan hebt nog iets aan toe te voegen? Of,
Nou, ik moet zeggen, ik ben nog niet door de hele eerste chapter heen. Ik nader wel het einde, dus dat moment met Savi heb ik natuurlijk ook al meegekregen. Dus ik kan wat jij net uitgebreid vertelt, daar kan ik nog niet echt een mening over geven. Ik moet wel zeggen, ik vond de reactie van Max op Savi's dood in de eerste 10 minuten al best wel heel vreemd.
Ja.
Dat, even zonder te veel spoilers, ik kan volgende week wel uitgebreider op terugkomen, maar dat was...
Iedereen gaat dood.
Iedereen gaat dood, inderdaad. maar zonder zombies. Het was een rollercoaster aan emoties waarbij we eigenlijk tussen het onderzoeken en het gemotiveerd onderzoeken en het verdriet van Savi steeds heen en weer gebungeld werden. En dat gewoon in 10 minuten tijd. Dat kwam op mij heel onnatuurlijk over.
Ja.
En daarnaast, jij gaf net aan, je vond de game er best mooi uitzien. Ik vond dat vooral in het begin, waar je begint, zeg maar, het eerste gedeelte, vond ik dat juist niet. Ik heb meerdere keren lopen klooien eigenlijk met zowel quality als performance mode, omdat ik vooral in de verte gewoon heel veel stutteringen zag. Ik weet niet of jij dat ook had, maar ik dacht eerst even van, joh, is dit hoe de hele game eruit gaat zien? En dat was gelukkig niet het geval als je daar eenmaal uit bent. Maar ja, ik had wel even zoiets van, hoe kun je dit notabene ook nog met early access uitbrengen, terwijl dit gelijk het eerste deel, het eerste visiteplaatje van je game is?
Ja.
Herken je dat?
Ja, de open gebieden, zeg maar, of soort van de buitengebieden, die zijn minder gepolijst dan bijvoorbeeld gebieden waar je nog niet geweest bent. Dus die ga ik nu ook niet noemen. Mm-hmm. Maar er zijn met name wat binnenlocaties, die zijn wel heel mooi gedetailleerd, met goede belichting. En eigenlijk een beetje zoals je dat ook kent van True Colors. Daar lijkt het ook veel op, vind ik. Mm-hmm. Laten we het er uitgebreider volgende keer
over hebben. Ja, inderdaad.
Kort, zeggen ze ook.
Ja,
fucking mooi.
Ja, sorry. Ja, maar als ik over Life is Strange begin, dan...
Maar dit moet voor jou...
de taak geven om de reviews van jou wel proberen kort te doen, wetende dat ik net toch 5 minuten uit de bocht ben gevlogen. Sorry.
Ja, wil je trouwens eerst nog even, om het uitgebreid te houden, nog over de Tavern Talk hebben van afgelopen week?
Ja, want ik wou net zeggen, dit is toch voor jou, moet het afgelopen week toch een soort van horrorweek zijn geweest? Gewoon, Sea of Thieves is gewoon een deceptie gebleken. Season 14 is gewoon helemaal niks meer. Je favoriete franchise, dat is een domper. Een 7 is gewoon vergelijkbaar met een 2 eigenlijk. Dus ja, ik bedoel, dat je hier nog met een glimlach zit, joh. Dat is onvoorstelbaar.
Ja. Mede door de podcast.
Hoe durf je?
Ja.
Nee, dapper juist. Heel sterk van je, Rick.
Ik lach de pijn weg. Dus
dat is een boer met kiespijn.
Dat zeker is. Ja. Nee, het was geen topweek wat dat betreft. Hou op. Maar goed. Laten we maar snel doorgaan. Dat is de beste coping.
Ja. Ja, precies.
Oh, goed.
Yes, nou, ik hou ze kort en krachtig. Ik heb namelijk inderdaad 2 farming games gespeeld afgelopen week. En de eerste, dat was Orange Season. Een game die uitgegeven wordt door Sudesco en ontwikkeld is door Innerfire Studios. En ja, in één woord, dat is een farming sim game die zich heel prima laat meten in het draaitje Stardew Valley Harvest Moon. Pakt eigenlijk in de basis ook alle gameplay mee die uit deze games voorkomt. Gooit daar wel zijn eigen tijdse grafische stijl overheen. Het is niet zo pixelachtig als Stardew Valley. Het is net wel even wat strakker en wat kleurrijker vormgegeven. Op zich een hele gemakkelijke... Wat zeg je, Jef?
Ik bedoel dat je kunt overdrijven.
Zo. Het is net iets mooier dan...
Ja, god man. Heb je gezien hoe het eruit ziet?
Ja, maar heb jij gespeeld? Hoe Valley eruit ziet?
Nee, ja, dat weet ik. Maar nee, dat wil niet zeggen dat dit ineens een goed uitziende game is.
Nee, maar dit ziet er wel anders.
Je hebt het over de schaal...
uit van Stardew Valley.
Glimmende drol.
Ja. Nou ja, anyway. Sorry, dus op zich een vermakelijke game. Alleen, ja, van de andere kant, ik zeg het net al. Hij neemt echt wel heel veel gameplay over. Van Harvest Moon en van onder andere Stardew Valley. En de game mist daardoor eigenlijk een eigen identiteit. En doet daardoor ook vrij weinig nieuws. En daarnaast zijn de animaties soms best wel aan de stroeve kant. Vooral als je je gereedschap gebruikt. Dus ik heb de game daarom een 7 gegeven.
Check.
Dan gaan we door naar de volgende farming sim game. En die beviel mij wel een stuk beter. En dat is Veefarm. En ik denk dat dat echt een game is die jij ook nog wel zou kunnen waarderen, Niels. Als Dreamlight Valley vanavond.
Ja, het ziet er heel leuk uit, ja.
Want ja, dit is ook gewoon weer een farming sim game. Alleen deze farming sim game doet dus eigenlijk wel wat Orange Season niet deed. Die pakt zijn eigen identiteit. En hoe doen ze dat? Eigenlijk door het gebruik van de magische wereld waarin de game zich afspeelt. Van Azoria, dat is een eilandje ergens in de oceaan. En... ja, ook hierin mag je gewoon natuurlijk weer je eigen tuintje gaan onderhouden, dieren gaan verzorgen. Maar er zit ook een stuk meer echt quests in met een eigen verhaal. Waardoor je stukje bij beetje het eiland van Azoria beter kunt gaan ontdekken. En ja, wat ik zelf heel tof vind aan deze game is dat je niet alleen maar gaat farmen door gebruik van je gereedschappen. Maar je mag ook gebruik maken van dingen als toverdrankjes en op een gegeven moment krijg je zelfs spels waarbij je, die kun je gewoon inzetten om sneller je spulletjes te harvesten of te verzorgen of noem maar op.
Cool.
En ja, Niels, ik hoop dat je deze game ooit gaat overwegen, want wat ik heel tof vind is dat hij ook nog eens een co-op heeft voor 4 spelers. Wow. Dus ik heb hem daarom, gezien deze dus wel zijn eigen identiteit aanmeet en toch ook verwachtingen weet te overtreffen, een 8 gegeven.
Lekker, nice. Man. Ziet er ook mooi uit.
Ja, goed. Ja, Jeffrey, ik denk, vraag jou om even.
Dit is beter. Dit is beter. Maar dit is Nintendo-kwaliteit, hè? Dus dat is gewoon, ja, weet je, voor mensen die dit soort type games spelen, die niet een hele hoge lat hebben, is het prima.
Goed. Ik domme met de grap. Okay.
Alright, de podcastluisteraars die denken wat gebeurt er, maar Jeff wordt even vakkundig weggeklikt. Mensen, mocht je meer willen weten over de reviews, check xboxnederland.nl. Daarmee zijn we ook aangekomen bij de laatste review en gaan we dus over naar onze allerlaatste rubriek van deze podcast 306 en dat is wat we zelf gespeeld hebben. Nou, Jefke, als jij nou gewoon eens eventjes begint met even lekker te vertellen wat jij deze week gespeeld hebt.
Ja, wat ik net al aangaf, ik zit echt wel lekker in Cyberpunk. Niet dat ik echt uren en uren maak, maar ik heb nou in de tussentijd wel 20 uur erin zitten. En vermaak me prima met alle sidequests en ben bezig met de mainquest. Vraagje van Niels, heb je Cyberpunk al helemaal uitgespeeld?
Ja.
Is dat net zoals in The Witcher, dat je maar eentje kunt romancen? Of wil je gewoon de hele goede gemeente? Oké. Okay. Jammer.
Nee, je moet dus Panem of Judy. Eén van de twee. Je kan het bijna. Ja.
Potverdorie zeg.
Oh, nou, dat bedoel je met maar eentje. Dat je maar één tegelijk kunt romen. Ja.
Maar welke heb je gekozen? Ja, ik vind ze allebei zo leuk.
Oh. Nee, ik merk dat ik met Judy ga ik wel een beetje die kant op. Met Panem, dat moet nog zich wat gaan ontvouwen. Maar
jouw vrouw is niet thuis, toch?
Huh? Nee,
jouw vrouw is niet thuis, toch?
Die is niet thuis, nee. Die luistert deze podcast ook niet. Dus ik zit goed.
Wil je straks eruit te leggen, hebt.
Ja. En als een keer meekijkt, heel toevallig met je sessie. Wat doe jij met die vrouw? Oeps.
Ja. Nee, het is allemaal digitaal, jongens. Ik kan allemaal. Maar ik zit gewoon goed in Cyberpunk. Leuke game. En dan heb ik straks Phantom Liberty ook nog eens een keer voor me.
Zeker. Ja. Je moet het nog spelen, ja.
Echt heel nice. Oké. en verder, Jeff?
Dit was het ook wel. Moet ik eerlijk zeggen, nog wel even een Car Mechanic Simulator gedaan. Maar ik denk, ik moet het toch even noemen. Dead Island natuurlijk, hè? Dus samen met jou, Rick.
De DLC.
Dead Island House hebben we eerst gedaan. En dat was wel echt... ik vond het wel echt een mooie DLC. Ja. Met een beetje creepy... Jammer. Ja, op een hele andere manier creepy style. Ja, goede sfeer inderdaad. En ook hoe het eindigt was wel grappig. En toen zijn we begonnen met Sola. En Sola is gewoon wel even weer lekker verfrissend. Gewoon, dat is typisch Dead Island. Ja. Maar dan Dead Island in het kwadraat, zeg maar. Dus dat is heerlijk. Vette nieuwe wapens met die splitter of hoe heet dat ding? Die is lompje, hoor. Ja, die chainsaw. Ja. En ik weet, hebben jullie gisteravond nog verder gedaan?
Nee. We wachten op jou.
Oké. Nee, dan gaan we die nog even uitspelen op een avondje.
Ja, zeker.
Ja. Dus dat was hem deels voor jou, denk ik ook dan, Rick.
Nee, want ik had 3 dagen het Rijk alleen. Dus ik heb Call of Duty Black Ops uitgespeeld. Call of Duty... welke heb ik nou uitgespeeld? Nog een tweede.
World War 3, toch?
Modern Warfare 3.
Of Modern Warfare 3?
Ja. Modern Warfare 3 heb ik uitgespeeld. Remnant DLC. Dead Island ben ik dan mee bezig. Ik heb dus nu gewoon een backlog in de credits artikelen. Van
ja, dat is mooi.
De ene backlog ruilt zich in voor de andere. Dat is niet te doen. Dus, en ik weet dat ik er nu nog 2 vergeet, maar het is ook al 1:20, dus ik geef het stokje over aan jou, Do.
Ik zal hem ook een beetje kort en krachtig houden, Do. Maar natuurlijk dus V-Farm en Open Season. De campaign van Black Ops, wat ik eerder al had gezegd. Hier en daar nog wat potjes FC 25 en Diablo 4. Die natuurlijk nu een Halloween event hebben. Waar ze absoluut geen credits voor verdienen. Want jongens, wat is dat slap en lafjes uitgewerkt. Blizzard heeft daarnaast ook weer Mother's Blessing geïntroduceerd. Dat helemaal niet gecommuniceerd, maar het zit opeens zomaar in de game. Via je beeldvorming, dat betekent dat je dus een XP boost van 35% krijgt. Nou, ik zit nu op level 254 en het gaat nog steeds hartstikke traag. Dus ik probeer daar toch een beetje van weg te blijven voor nu.
Ja.
En afgelopen 2 dagen heb ik, als ik tijd had, eigenlijk weer een complete wereld uitgespeeld op de PlayStation in Astrobot. En jongens, wat is dat? Een heerlijke, verfrissende, innovatieve platformgame. Dat is echt... Dan denk ik zit die game te spelen en ik denk van, oh ja, dit is wel gaaf. Je krijgt gewoon een deep dive door de geschiedenis van PlayStation. Al die characters komen er ook in robotvorm weer voorbij.
Ja.
En dan denk ik, waarom hebben wij eigenlijk niet zoiets op de Xbox? Dus ik heb mezelf voorgesteld. Ik ga komende dagen 1 wereld per dag spelen. Ik moet er nog 2. Dus ik verwacht dat ik hem dan wel zondag of uiterlijk maandag wel heb uitgespeeld.
Lekker man.
En tot zover mijn gameweek. Hoe was die van jou, Niels?
Ik heb al echt eens de zombies gespeeld, eerlijk gezegd. Pokémon, uiteraard op de Switch, want ik ging naar Leiden toe. En zondag nog dan Black Ops 6 campaign. That's it. Ik heb echt weer bar weinig gegamed.
Check.
Maar goed. Dat was hem.
Goed. En daarmee ronden we podcast 306 af. Aflevering 306. En dan krijgen jullie natuurlijk een hele dikke, vette cheese award. Mocht je tussentijds... Even wachten tot de druppel. Mocht je tussen nu en volgende week vrijdag lekker met ons mee willen gamen, in onze Discord mee willen doen, dan weet je ons te vinden. Linkje naar de Discord op xboxnederland.nl voor je dagelijkse portie nieuws. We zitten voor jullie klaar, ook weer komende dagen. Hou het allemaal in de gaten. Reviewseizoen is nog niet voorbij. Voor nu ronden we de aflevering van 1 november 2024 af en zien we jullie volgende week weer.
Yes! Bye bye!